Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte Openbaring 16. Openbaring 16. De te zingen psalmen, psalm 79, vers 4 en 7. Psalm 92, vers 5 en 7. Psalm 139, vers 14. Psalm 140, vers 13. Het te lezen schriftgedeelte, Openbaring 16. De te zingen psalmen, psalm 79, vers 4 en 7. Psalm 92, vers 5 en 7. Psalm 139, vers 14. Psalm 140, vers 13. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook dit avonduur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen dan met elkander zingen psalm 79 en daarvan het vierde en het zevende vers: gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder lijden, ons klein getal door uw kracht bevrijden. Help ons, barmhartig Heere, uw grote naam ter eer, uw trouw kom ons te stade. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade, en ook vers 7, zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden en zingen van geslachte tot geslacht, uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Psalm 79, daarvan het vierde en het zevende vers. gemeente, wij openen Gods heilige en onfeilbare woord in het boek Openbaring, daarvan het 16e hoofdstuk, Openbaring 16. Maar vooraf doen we gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen, het apostolicum.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En ik hoorde een grote stem uit de tempel zeggende tot de zeven engelen: gaat heen en giet de zeven violen van de toorn Gods uit op de aarde. En de eerste ging heen en goot zijn viool uit op de aarde, en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En de tweede engel goot zijn viool uit in de zee. En ze werd bloed als van een dode, en alle levende ziel is gestorven in de zee. En de derde engel goot zijn viool uit in de rivieren en in de fonteinen der wateren, en de wateren werden bloed. En ik hoorde de engel der wateren zeggen: gij zijt rechtvaardig, Heere, die is en die was en die zijn zal, dat gij dit geoordeeld hebt. Terwijl zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, zo hebt gij hun ook bloed te drinken gegeven, want ze zijn het waardig. En ik hoorde een ander van het altaar zeggen: ja, Heere, gij almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de vierde engel gooit zijn viool uit op de zon, en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte en lasterden de naam van God die macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem heerlijkheid te geven. En de vijfde engel gooit zijn viool uit op de troon van het beest, en zijn rijk is verduisterd geworden, en zij kauwden hun tongen van pijn. En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun zweren, en zij bekeerden zich niet van hun werken. En de zesde engel gooit zijn viool uit op de grote rivier Eufraat, en zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen die van de opgang der zon komen zullen. En ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten gaan de vorsten gelijk. Want het zijn geesten der duivelen, en ze doen tekenen welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot de krijg van dien grote dag des Almachtigen Gods. Zie, ik kom als een dief. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. En ze hebben hen vergaderd in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. En de zevende engel gooit zijn viool uit in de lucht, en er kwam een grote stem uit de tempel des hemels, van de troon, zeggende: het is geschied. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen. En er geschiedde een grote aardbeving, hoedanig niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heiden zijn gevallen. En het grote Babylon is gedacht geworden voor God om haar te geven de drinkbeker van de wijn des toorns zijner gramschap. En alle eiland is gevloden en de bergen zijn niet gevonden. En een grote hagel, elk als een talentpond zwaar, viel neder uit de hemel op de mensen. En de mensen lasterden God vanwege de plaag des hagels, want deszelfs plaag was zeer groot.
Gemeente, willen wij vanavond ook zingen ter inleiding op de prediking of op de bijbellezing van Psalm 92. En daarvan het vijfde en het zevende vers. Wie u durft wederstreven, wie onrecht durft begaan, zult gij, o God, weerstaan, verstrooien en doen sneven. Gij zult mijn eer vergroten, mij sterken in mijn stand. Ik ben door uw hand met olie overgoten en ook verzevend rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. Bij het koesteren van de zon de palmen zeden groeien. Zij die in het huis des Heeren in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogste hand hun wasdom steeds vermeren. Psalm 92 vers 5 en vers 7.
Thank you.
Gemeente, wij willen lezen de stof voor overdenking van vanavond uit Openbaring 16, vers 12 tot en met 21. Openbaring 16, vers 12 tot en met 21. Waar het gaat over de violen van Gods toren van de zesde en de zevende engel. En de zesde engel goot zijn viool uit op de grote rivier Eufraat en zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zal worden de weg der koningen die van de opgang der zon komen zullen. En ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten gaan de vorsten gelijk. Want het zijn geesten der duivelen en ze doen tekenen welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag des almachtigen Gods. Zie, ik kom als een dief. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. En ze hebben hen vergaderd in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. En de zevende engel goot zijn viool uit in de lucht. En er kwam een grote stem uit de tempel des hemels van de troon, zeggen: het is geschied. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen. En er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied, van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En de grote dag is in drie delen de grote stad is in drie delen gescheurd. En de steden der heidenen zijn gevallen. En het grote Babylon is gedacht geworden voor God om haar te geven de drinkbeker van de wijn des torens zijner gramschap. En alle eiland is gevloden. En de bergen zijn niet gevonden. En een grote hagel, elk als een talentpond zwaar, viel neder uit de hemel op de mensenkinderen. Op de mensen en de mensen lasterden God vanwege de plaag des hagels, want zelfs plaag was zeer groot. Gemeente, de zesde en de zevende viool van Gods toren wordt uitgegoten. En we letten daarbij op drie aandachtspunten. De laatste stuiptrekkingen. De laatste stuiptrekkingen van de vijand van God. In de tweede plaats de enige voorbereiding. De enige voorbereiding die goed is. En die stand houdt voor Gods kinderen. En waarin zo in dit gedeelte ook van wordt gesproken. En in de derde plaats de eerste aankondigingen. Namelijk van de oordelen van God waardoor Babel zal vallen. Vanaf het volgende hoofdstuk lezen we ook dat het gericht over Babylon zal losbarsten. Het uitgieten van het zesde en zevende viool van Gods toren, de laatste stuiptrekkingen, de enige voorbereiding en de eerste aankondigingen. Gemeente, we hebben gehoord in de vorige uitgieting van de violen hoe het ene na het andere wee over de mensen is gekomen. Het ene na het andere leed, wat dan de mensenkinderen niet meer de ogen zal openen blijkbaar. Niet meer de mensen tot bekering zal brengen. We hoorden zelfs bij de vijfde viool die uitgegoten werd, dat de mensen als ze op hun tongen zullen kauwen van pijn, vanwege de plagen, vanwege de ziekte, vanwege de pestilentie, dat ze God zullen, de God des hemels zullen lasteren. Dus de tijd van goddeloosheid en vijandschap en godslastering is nog nooit zo groot en zo sterk geweest als in die dagen, mogen we zeggen misschien wel, als in onze dagen. En gemeente, het alles vindt plaats onder de raadsbesluiten van de Heere. De Heere maakt het oordeel rijp. En de Heere doet het alles op uitlopen dat de dag van zijn wederkomst zal komen. En het moet alles ook gebeuren. En dan lezen we ook vanavond over die laatste stuiptrekkingen. onder de toelatende hand van de Heere, de laatste stuiptrekkingen die wel uit twee dingen bestaan. Uit een oorlog, zo moeten we wel afleiden. En ook uit een geestelijke oorlog, een letterlijke oorlog en een geestelijke oorlog. Want we lezen vers 12, en dat is dan die letterlijke oorlog. En de zesde engel gooit zijn viool uit op de grote rivier Eufraat. En zijn water, dus het water van die rivier Eufraat, is uitgedroogd. Opdat bereid zal worden de weg der koningen die van de opgang der zon komen zullen. Dat ziet op een veldtocht uit het oosten, waartoe ook de Heer de omstandigheden zo doet uitkomen dat dat mogelijk is. En daarnaast lezen we dan in vers 13 en 14 van die geestelijke oorlog. En ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten gaan, de vorsten gelijk. Want het zijn geesten der duivelen en ze doen tekenen welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag des almachtigen Gods. En die ene oorlog heeft met de andere oorlog te maken. Eerst dan die letterlijke oorlog. Waarbij de rivier de Eufraat, u moet zich voorstellen, het was altijd voor Israël naar het oosten toen de rivier de Eufraat een natuurlijke bescherming. Die rivier bood een natuurlijke bescherming. Ook in de dagen bijvoorbeeld van het Romeinse Rijk bood ook die rivier voor het Romeinse Rijk toen ook een natuurlijke bescherming naar het oosten toe. Van waar de Parthers kwamen en die vreesden de Romeinen wel zeker. Maar nu zegt de Heere dat die natuurlijke bescherming, die gordel, die rivier uit zal drogen. Daar zal de Heere zelf voor zorgen. Opdat er die vijand vanuit het oosten zal kunnen komen. We lezen dat zijn water is uitgedroogd. Opdat bereid zal worden de weg der koning van de opgang der zon komen zullen. Het wordt een weg bereid. Door wie? Door de Heere. Dat alles moet geschieden onder de toelating van God. En gemeente, tegen wie is die oorlog gericht? Als je dat in de commentaren naleest, dan zegt de ene tegen het volk van Israël. En de ander tegen Gods kinderen. Maar u voelt wel aan tegen wie het in werkelijkheid gericht is. Het is tegen God gericht. En met name zijn Christus gericht. Het is de strijd van de boze door de hand van mensen. Onder de toelating van de Allerhoogste en de enige God tegen God zelf. Die dingen moeten geschieden. Het oordeel dat moet rijpen. De maat van ons storen moet worden volgezondigd. Er komt een tijd op aarde dat ons kinderen het hier niet kunnen uithouden. En zullen roepen om de dag van de verlossing. En de dag van de wederkomst. En als die dag van het gericht zal komen, gemeente, dan zal het ook volkomen duidelijk zijn. Dat de zonde dan zo groot is en de verdrukking zo groot. Dat er nog maar één ding kan gebeuren. Dat is het ingrijpen van de Heere zelf. Het bazuingeklank. En de Heer Jezus zal wederkomen in heerlijkheid. De laatste stuiptrekking. En waar die macht dan vandaan komt, of dan moeten denken aan China, of dan moeten denken aan, want in onze dagen zouden we dan denken dat daar dan de landen liggen van Iran en Irak. Dan zouden we kunnen denken, we moeten dat maar niet invullen. Dat is alles bekend bij de Heer. Die het heeft gesproken, mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. Alle dingen moeten gebeuren, gemeen. En als we dan in onze dagen horen van de dreiging van het oorlogsgeweld, dan moeten we daar niet vreemd van opkijken. En ook als het altijd weer gaat om Israël dat in het middelpunt staat, dan moeten we daar niet vreemd van opkijken. Als in het oorlogsgeweld ook degene die van de Heere zijn, als het bloed van zulken zal vloeien, dan moeten we daar niet vreemd van opkijken. Want de Heere belooft wel zijn kerk zalig te maken, zijn kerk zonder één schrammetje geestelijk gezien, veilig thuis te brengen. Maar het kan wel zijn dat hun leven van hen wordt afgenomen, dat het bloed van zulken zal vloeien. Gemeente, meer nog dan die letterlijke strijd, moet ook opletten op de geestelijke strijd. Als we daarover lezen, vers 13 en 14, ik zag uit de mond van de draak en van de mond van het beest, uit de mond van de valse profeet, drie onreine geesten gaan, de vorsen, de kikvorsen moeten dan aan denken gelijk. O, hier zien we opnieuw wie nou degene is die de initiator is, die nou de aanjager is van die strijd. Satan en de antichrist en de valse profeet. Uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet. We hebben over hen gelezen op Openbaring 12 en 13. Hier zijn ze weer. Onreine geesten. De vorsen gelijk. Waarom die verwijzing naar de kikvorsen? Wel, we kunnen misschien wel denken ook aan de kikvorsen bij de plagen in Egypte. Maar de kikvorsen, dat waren ook in Israël onreine dieren. Vandaar ook dat beeld van onreinheid. En dat is zoiets, en ook ongetwijfeld heeft dat er ook mee te maken met het beeld. Ja, dat die kikvorsen, dat het van die springerige dieren zijn. Ze springen van de een naar de andere plaats en overal duiken ze op. Is dat ook niet hetzelfde met het antichristelijke denken? Het denken, de geest van de vorst der duisternis en de geest van de antichrist. Dat het van de een op de ander over lijkt te springen. En overal in lijkt door te dringen. En overal dat je tegenkomt. En we zien ook wat dat uitwerkt. Want het komt wel bij Satan vandaan. En bij de antichristen, bij de valse profeet. Maar het staat dan ook in vers 14. Het zijn geesten der duivelen. En ze doen tekenen welke uitgaan tot de koningen der aarde. En de gehele wereld. Om die te vergaderen. Dus de politiek. De wereldpolitiek, de regeringsleiders, de regeringen, die worden daardoor aangetast. En die worden daarin verenigd, in het zeer antichristelijke denken, om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag des Almachtigen Gods. En hier ziet u tegen wie die strijd uiteindelijk gaat, tegen God. En hier ziet u ook hoe lang die strijd uiteindelijk duurt, tot de dag van de Almachtige God. Gemeente, het is tegen de Almachtige God. De overwinning is zeker. Waar moeten we dan aan denken bij dat antichristelijke denken, de geesten der duivelen en die dan ook uitgaan tot de koning der aarde, de gehele wereld, heeft de Heer Jezus niet gewaarschuwd, zelf gewaarschuwd, dat er in de eindtijd vele valse christenen, profeten zullen opstaan, die tekenen, wonderen zullen doen, maar heeft ook de apostel Paulus in de tweede Thessalonicenzenbrief niet geschreven, dat een mens die zonder wet leeft, zich heeft geopenbaard en dat God de kracht, de geest der dwaling zal zenden, dat ze de leugen zouden geloven. De mens die zonder wet leeft, die de geest der dwaling, dat de Heer zelf die geest der dwaling onder zijn toelating zal zenden, opdat ze allen veroordeeld worden. Die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welwagen hebben gehad in de ongerechtigheid. O, wat dacht de gemeente. De politiek en de wereldregering en noemt u maar op. En u hoort mij niet zeggen dat ik niet dankbaar ben dat er vertegenwoordigers zijn van de SGP. Dat we in ons land nog mogen hebben, dat er zo'n partij nog mag zijn, staatkundig gereformeerd. Als dat dan ook maar mag blijven bij de oude beginselen. Als dat dan ook maar niet met water bij de wijn zal zijn, dat is altijd een gevaar. Maar we mogen daar nou in ons land nog dankbaar zijn. Dat wordt zo vaak in andere landen gemist. In Engeland of in Duitsland zult u dat te vergeefs vinden. Maar neem ook aan dat het staan in de politiek. Ik heb ook wel eens vrienden gesproken vroeger dagen die daar ook bij betrokken waren. Maar geen gemakkelijke plaats. Een gemeente, als we denken aan de regeringsleiders, als we denken aan de regering, als we denken aan de wetten van deze wereld. Die ademen die niet het antichristelijke denken. De geest der dwaling. Wel eens een keer gehoord hoe iemand vertelde die op het Europarlement, in het Europarlement voor SGP ook zat en daar vertelde. Hoezeer ook in Europa zeer sterk antichristelijke geest heerst. Tegen de inzettingen van God. En een vijandschap. En ook een grote vijandschap tegen Israël. Bijkans een, we zouden zeggen, een haat. Een afkeer. We kunnen ook denken in onze dagen ook wel aan al de inzettingen van de Heer die onder vuur liggen. De verhouding tussen man en vrouw, het emancipatiedenken. Wat de laatste tientallen jaren de mensen als het ware ingehamerd is en opgelegd is. Tot in de gezinnen, tot in de huwelijken toe. Is dat niet de ondergang voor het christelijk geloof? Ondergang voor onze jeugd. En als we denken ook aan de inzettingen van het huwelijk, hoe dat wordt ondergraven, hoe een mens zelf wat hij ervaart en dat het uitgangspunt is geworden en dat de huwelijkstrouw, dat het geheel en al weggevaagd is. En de eerbied voor het leven, het begin van het leven en aan het einde van het leven, dat de mens autonoom geworden is, de vijandschap die je hoort bij sommigen. Als daar in Amerika aan getorend lijkt te worden in sommige staten, een recht dat we toch hebben. Alsof er niet sprake is van ongeboren leven. En als we denken ook aan het gendergebeuren. Het kiezen van je eigen geslacht en hoe ver dat doorgaat. En dat ook jonge kinderen daar dat bijgebracht moet worden, dat een mogelijkheid is. Dat datgene wat vast is in ons leven door de Heere gegeven, welk geslacht we zijn, dat in de kinderjaren tot wankelen wordt gebracht. En gemeente, ik denk ook aan het huwelijk tussen man en vrouw. Een mens kiest zelf hoe die leeft en weet degene die er wat van zeggen. En dan komen te staan voor de rechtbank. Gemeente, dat is het eerste, maar het zijn wel, en dan gaan we naar het tweede punt toe, het zijn wel de laatste stuiptrekkingen. Die dingen moeten allemaal geschieden, daar wordt hier in dit gedeelte over gesproken. Maar dan gaat het in het tweede punt, en dat is het belangrijkste punt misschien wel, over de enige voorbereiding, we zouden kunnen zeggen de waardige voorbereiding. En let op, dan gaat het niet om de voorbereiding tegenover die laatste struiptrekkingen. Want de Heer Jezus heeft gesproken dat we niet hoeven te vrezen de mensen die wel het lichaam kunnen doden. Ach, dat kan een mens vrezen. Dat kunt u ook als vader, als moeder of als opa of als oma, als u kinderen of kleinkinderen hebt ontvangen, dan kan dat ook een zaak zijn van nood en zorg voor de toekomende tijd. In welke tijd leeft mijn kind? En in welke tijd groeit mijn kleinkind op? Dat is alleszins te begrijpen. En toch heeft de Heer gesproken, vreest veel meer hem die ziel en lichaam kan verderven. En met het oog daarop, niet met het oog op het eerste punt, is die voorbereiding nodig? Ook dat wel. Om bewaard te worden tegen die geest der dwaling die overal in doordringt. Gemeente, de krant is me lief. Het heeft me Tories Dagblad. Mogen duidelijk zijn. Maar dat is even terzijde. Als ik vanavond lees, pagina 2, een interview met een predikant uit Limburg. En het moet dan een vrouwelijke predikant zijn. En zonder enig kritiek erop staat er een interview met haar erover in. En als onze kinderen, als jongeren dat lezen, gaan ze dan niet wennen aan iets waarvan we heel uitdrukkelijk in het woord lezen dat de Heer het verbiedt. En dat het tegen de Heer ingaat. En zijn er ook op dat terrein al niet, we zouden zeggen dat de scherpe kanten er al af zijn. Het gaat niet om de scherpe kanten, maar het gaat wel om waakzaam te zijn. Is de eerbied er nog? En als het nu gaat om een vrouwelijke predikant, huiveren we dan nog en vervult ons dat dan nog met schrik? En is dat dan nog dat we daar ontzetting over gevoelen? Of zijn we eraan gewend geraakt en schrijven erover alsof het eigenlijk een vanzelfsprekende zaak is? Daar is ook dat kleed voor nodig. Mogen duidelijk zijn. Maar allermeest op het oog op de toekomende oordelen. Dan lees ik daar ook over in vers 15. Zie, ik kom als een dief. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. De Heer zegt, ik kom als een dief. Dat heeft de Heer Jezus ook zelf gezegd op een verschillende plaats. Hij zal komen als een dief in de nacht. Dat er twee op het veld zullen zijn en twee op een bed zullen zijn. En de een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Ik kom als een dief. Gemeente, als de mensen het niet verwachten. Als de mensen er niet op rekenen. Zal de Heer Jezus terugkomen. Daarom heeft de Heer altijd bevolen wakende te zijn. Waakzaam te zijn. Dan staat er, zalig is hij die waakt. En zijn klederen bewaart. Opdat hij niet naakt wandelen. En men zijn schaamte niet ziet. Daar zijn dus klederen nodig. Om niet naakt te zijn. Om niet ontkleed. Om niet tot schande te zijn. Om niet tot schaamte te zijn. Daar is een kleed nodig. En dat is een heel Bijbels beeld. En we moeten belijden, we hadden een kleed in het paradijs. Ja, Adam en Eva waren naakt, maar hun naaktheid was ze niet tot schande, omdat ze nou bekleed waren met de kennis van God en met de gerechtigheid van God. En met de heiligheid van God. Maar na de zondeval, toen was dat kleed van kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dat waren zijn Adam en Eva door de val in het paradijs. En dat zijn we allemaal door de val in het paradijs kwijtgeraakt. En Adam en Eva, ze werden genaaktheid gewaar en ze schaamden zich. En toen de Heere hen kwam te roepen, probeerden ze zich te verbergen. En probeerden ze eigengemaakte schorten te maken om een naaktheid te bedekken, maar het was niet mogelijk. Ze moesten het paradijs verlaten. Ze konden bij de Heer niet verkeren. Ze zouden de dood moeten sterven. Naakt, gemeente. Nu zullen vele mensen, als de Heer Jezus terug zal komen, zullen naakt voor God staan. De gemeente wie naakt de bruiloftzaal zal trachten binnen te dringen, zal door de koning worden opgezocht en bevolen dat hij zal worden uitgeworpen. U kunt niet ingaan, u kunt daar niet zijn. En Paulus die spreekt daar ook over in de Thessalonicenzenbrief, over het verlangen om ontbonden te worden bij de Here te zijn. Dat de ziel van Gods kinderen zuchtende is om waar we nu van de Heer uitwonen, bij de Heer te mogen inwonen, zo wij ook bekleed zullen zijn. En niet naakt voor God gevonden zullen worden. Er is een kleed nodig, gemeente. Er is een kleed nodig. En En het valt ook op hoe in het boek Openbaring zo vaak ook over dat kleed wordt gesproken. We worden daar afgelopen zondag van ook in die brief aan Laodicea wat de Heer Jezus beval tegen die bode van Laodicea wat er gekocht zou moeten worden. Dat was niet alleen die ogenzalf en dat was niet alleen het goud, maar dat was nu ook dat kleed en witte klederen. Opdat gij moogt bekleed worden. Witte klederen. Een bruiloftskleed. Het kleed van de bruiloft. Het kleed van de bruid. Oh, die zich aan haar bruidegom mag voorstellen. En de bruidegom mag weten, zij is niet bevlekt met een ander. Maar zij is rein. En ze is zonder vlek. Hij is zonder rimpel. Gemeente, we lezen ook van dat kleed. Ja, ook in Openbaring 7. Over degene die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen. En hebben hun lange klederen wit gemaakt. In het bloed des lams. Opnieuw die bruiloftskleden. Hoe zijn ze zo wit? Want, ach. De mens die de zonde doet en die de zonde in zich bevindt. Hoe zal die witte klederen hebben, terwijl wij die klederen besmeuren alleen maar kunnen. Wel, ze zijn nu wit gemaakt door het bloed van het lam. Niet door een wasmiddel van de aarde. Niet door een eigen wasmachine. Of door eigen geschrap. Die maakt die kleder alleen maar vuiler. Maar het bloed van het lam. Dat reinigt van alle zonden. En gemeente, we lezen ook van het kleed. Op de bruiloft des lams in Openbaring 19. En daar staat het over de vrouw die zichzelf bereid heeft voor de bruiloft van het lam. En haar is gegeven. Dat ze bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zei tot mij, schrijf zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. Dus dat kleed, ja, dat is ook het kleed van de bruiloft. Dat is het kleed van het rein zijn van het bloed. Door het bloed van Christus, het is het kleed ook van de rechtvaardigmaking, van de vergeving der zonde. En gemeente, als het nu komende zondag bediening is van het heilig avondmaal, dan is er geen ander kleed nodig. Dan is er niet een minder kleed nodig dan als we sterven. En als we sterven is er geen ander kleed nodig. Als dat nodig is op de dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En nu wordt hier verondersteld in Openbaring 16 dat er klederen zijn. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart. Daar is een kleed. Gemeente, als er geen kleed is. Dan moeten we wat straks volgt in het derde punt ten zeerste vrezen. Want dan lezen we dan van het begin van de oordelen van God. En dan lezen we wat degene die dan geen kleed hebben zullen doen. Dat ze God zullen lasteren. Het is al één van beide wat u zult doen in de eeuwigheid. Of we zullen de Heere groot maken. Of we zullen God moeten lasteren. Lasteren. Ik moet zo denken aan iemand uit een van mijn vorige gemeenten. Die het ook zei, al zou de Heere me uitwerpen. Zou ik hem nog moeten eren. Maar u voelt wel aan, dat zal niet gaan. Want in de hel wordt gelasterd. En de goddeloze lasteren, maar de vromen ze juichen. ze prijzen de Heer. Maar dan moet u wel weten van een kleed. En gemeente, dat kleed, dat is het kleed. En voor dat kleed, dat kunt u zelf niet naaien, dat kunt u zelf niet bereiden, dat kunt u zelf niet maken. Dat kunt u niet kopen van een mens, dat kunt u niet. Ach, dat kunt u niet met uw eigen werken, met uw eigen naaimachines. Dat kan ook een moeder niet voor een kind maken. Dat kan een oma of een opa niet. Nee, dat is nou op één dag bereid. Die dag van de Goede Vrijdag en van Pasen. Door de Heer Jezus Christus, waar Hij ontkleed werd. Waar Hem een spotkleed, een purperen mantel werd aangedaan. Waar ze zijn klederen hebben verdold. Waar ze Hem op het naakte lijf hebben gegezeld en geslagen en hebben bespuwd. Waar Hij de reine, de vlekkeloze, de heilige, de enige geboren Zoon van God, die de ganse wet van zijn Vader vervuld heeft, zich wilde overgeven, ja, in de handen van mensen en uiteindelijk aan de haat van Satan, die tegen hem woedde, maar daar gaf hij zich niet in over, want hij overwon Satan, maar hij gaf zich over in de toornende handen van zijn Vader. Gemeente die, wat daar nou staat in vers 17 en volgende, die aardbevingen en hoe alles verwoest wordt en die hagelstenen. En die oordelen die zijn over hem heen gegaan. En over hem heen gegaan. En hij lasterde God niet. Maar hij aanbad zijn Vader. En hij beleed de naam van zijn Vader. En heeft het gedaan uit liefde, hoewel van God verlaten. Heeft het gedaan waar genade op zijn lippen uitgestort is. Heeft het gedaan waar hij gebeden heeft voor de overtreders. Heeft het gedaan en alles gedragen. O, een volmaakte liefde tot zijn Vader. Ik moet voor voldoening zorgen. Want hij wilde één ding. Dat aan Gods gerechtigheid, die eisende gerechtigheid, genoeg gedaan zou. En hij wilde ook één ding. Dat er betaald zou worden, volkomen betaald zou. Voor zijn kerk. En dat er een weg zou komen voor verloren zondaar. Voor naakte zondaar. Die het moeten zeggen: moeder, kom ik arm en naakt. Tot die God die zalig maakt. Gemeente. Nou is de vraag in ons leven: zijn er nou van die naakte zondaren? Zijn er nou in de kerk die naaktheid nu wel eens gewaar zijn geworden? Want als een mens straks God eeuwig zal lasteren, weet u wie dat zijn? Dat zijn nu diegenen die in dit leven nooit een naaktheid, misschien wel met de lip hebben beleden. En misschien wel anderen hebben nagepraat. Dat kan. Er was ooit een God geleerde die zei, op het moment dat de fariseeërs het gebed van de tollenaar kenden, zijn alle fariseeërs het gebed van de tollenaar gaan bidden. Wees mij de zondaar genadig, maar ze meenden er niets van. Maar nou degene die waarheid, het van Gods wegen krijgen aangezegd dat ze zijn ellendig en blind en jammerlijk en naakt. Overtuigd, dat is een werk van de Heilige Geest. Overtuigd door de Heere zelf, door zijn Pinkstergeest van de zonde. Overtuigd van de zonde in hun leven. Van het overtreden van Gods geboden. Overtuigd van de zonde in hun hart en leven. Die in hun binst is van hun verlorenheid. Van Gods gerechtigheid. En voor zijn rechtvaardig oordeel. Want Die vraag wordt geboren in het hart. Mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Die vraag, hoe krijg ik een genade, God? Die vraag, wat zullen we doen, mannenbroeders, van een ziel die niet meer verder kan? En van een ziel die niet weet hoe het verder moet. En van een ziel die met zijn schuld niet, het er niet meer onder kan uithouden en in het leven van de zonde niet verder kan. Maar zichzelf ook niet kan helpen. In Openbaring 19, gemeente, staat er niet van een kleed dat genomen is. Maar de staat haar is gegeven dat ze bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Die wat de Heere heeft bereid, ook van hem moeten ontvangen. Gemeente, daar gaat het hier over. En als u nu vanavond moet zeggen, daar heb ik nou mijn leven nooit last van gehad. En dan kunt u zondag niet aangaan. Maar dan mag u zo ook niet verder leven. Dan zult u ook uw knieën toch moeten buigen. Dat niet het woord van vanavond eeuwig tegen u zal getuigen. Dan klinkt het woord, bekeert u. En dan zult u ook, als u thuis komt, moeten zeggen, Heere. Dan zult door u bekeerd moeten worden. En dan zult u mijn ogen moeten openen. En wilt u dat dan nog doen? Als er nou vanavond in de kerk zijn die moeten zeggen, dat mis ik nou. Ja, dat zijn nou diegenen die misschien wel ook met de vraag in het hart lopen. Nou is het zondagavondmaal en ik heb de Heere. Misschien mag u dat wel zeggen, lief. Hoe zal ik kunnen aangaan? Er staat toch ook in het formulier, het vertrouwen dat hun zonden vergeven zijn. Het geloof in die gewisse belofte Gods. Als dat tot u doordringt, dat u moet zeggen, en dat ken ik nu niet. Maar gemeente is nou diegene, die Zoon van God, die Heer Jezus, die dat kleed heeft willen weven, heeft willen bereiden. Hij uitriep, het is volbracht. En hij is opgestaan uit de doden, door zijn Vader opgewekt. Wat hij verworven heeft, opdat hij het ook zou willen uitdelen. En nou is hij even gewillig geweest dat kleed te maken. Even gewillig is hij om het te schenken. Raad u dat gij hoort het zond. Dat gij van mij koopt. Ik raad u. Dat gij van mij koopt. En wat moet u meebrengen? Uw bekering? Nee. Uw tranen? Nee. Uw werken? Nee. Zonder geld. Zonder prijs. Als een bedelaar. Hem te voet valt. O. Zulken wil hij bekleden. Ontkleed zich bevinden. Een naakte ziel. Schoon ik arm ben en ellendig. Denkt God aan mij bestendig. Zou u thuis gekomen. O, uw hand niet mogen leggen. Bevend. Bij wat u leest in Jesaja 55. Komt, koopt en eet. Heere, wil mij dan bekleden. Heere, wil uw heil mij niet onthouden. Heere Jezus, wil u zelf dan ook aan mij openbaar. Dat mijn ogen mogen zien de wonderen van uw woord. En gemeente, dan spreekt onze tekst ervan als u in uw leven daarvan mag weten, van mag getuigen. De Heere wilde op mij smeken, geen hulp mij doen ontbreken. Dan is dat nog niet het einde van de strijd. En dan zegt de Heer hier, zalig is hij die waakt, Dat is naar het leven van de kerk. Het leven van Gods kinderen te waken. Zalig zij die waakt. En zijn klederen bewaart. Opdat hij niet naakt wandelen en met zijn schaamte niet ziet. Reken erop. Ik geloof dat Salomo dat ook ergens zegt. Dat degene die lui is, gescheurde klederen heeft. De duivel is erop uit. Kleed van u af te scheuren. De wereld is eruit om dat kleed te bespotten. En de oude mensen, als de Heer hem er niet voor bewaart, dat kleed kunnen verkopen. Voor een schotel minstens. Maar de Heer zegt, die volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. Zalig zijn. Die waakt. En zijn klederen bewaart. Omdat hij niet naakt wandelen en met zijn schaamte niet zien. Wat is nou dat bewaren van die klederen, gemeente? Dat is in de eerste plaats woord bewaren. Maak in uw woord mijn gangen treden vast. Wat zal nodig zijn, altijd nodig geweest, maar zeker in deze eindtijd. Om met een open Bijbel te wandelen. Om het lezen en het onderzoek van de schrift niet na te laten. Gemeente, mijn volk gaat verloren, zegt de Heer, dat het geen kennis heeft. Maak in uw woord mijn gangen treden vast. Dan is de zondagse kerkgang zo nodig. Dan is door de weekse kerkgang zo nodig. Dan is de tweemaal zondagse kerkgang onmisbaar. Dan is de sacramentsbediening zo nodig. Dan is het avondmaal ook zo nodig, ja, maar. Ja, gemeente. Komt wel eens mensen tegen als je ze spreekt. Dat je eigenlijk denkt, ja, ze zijn te goed voor het avondmaal. En ze zijn te heilig voor het avondmaal. Maar dat is nou juist de clou. En juist de zaak. Die aan het dis des verbonds zijn en komen, dat zijn zij. Die steeds meer, ook bij vernieuwing, hun zwakheid, en nood en dood en ellende moeten beleiden. Dat zijn geen gearriveerde mensen, maar die dagelijks struikelen, dagelijks hun klederen besmeuren. Dagelijks voelen als de Heer het bewaart, verkoop ik het. En gemeente, ja, wie nu werkelijk door de Heer bekleed is. Als de Heer Jezus zijn inzetting heeft gegeven, als een tafel nodig. Ach dan, dan zondigt u tegen hem. En zal het u kwalijk gaan als we dan afblijven. Als we dan afblijven, dan kunt u tegenover de mensen misschien nog wel verdedigen. Maar tegenover de Heer nooit, nooit. Bewaakt, bewaakt uw klederen, waakt. Kom mij dan zo op de dienst der gebeden zo. Te volharden in het gebed en te volharden in de dankzij. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Het onderhouden ook van Gods geboden. Wat ook in de catechisme wordt genoemd, het stuk van de dankbaarheid. Het gebed het voornaamste stuk. Maar het onderhouden van Gods geboden, hoe wordt daarin de Heere gediend? Maar hoe wordt daarin ook dicht bij de Heer geleefd. Zalig is hij die waakt. Kent u dat bidden zonder ophouden danken van de Heer in alles? Is dat uw bede, Heere? Neem uw geest niet van mij. Dat ik van uw paard zal wijken, Heere. Bewaar mij voor struikelen. O, dat ik uw geboden mag onderhouden, Heere. bewaar mij bij uw woord. Als ik dat aangebonden leven is gemeend. Ja, dat is nu wat de Heer hier zegt. Zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart. Opdat hij niet naakt wandelt en beschaamd niet ziet. En wie dat niet doet. En daar misschien wel 1000 redenen voor heeft. Ah, u ziet zelf niet. Een scheur in uw kleed. Maar de Heer ziet ze wel. En anders ziet ze ook. Oh, dan is het een wonder. Dat de Heer de bediening geeft van het heilig avondmaal. Want dan gaan we naar het laatste toe. En de zevende engel goot zijn viool uit in de lucht. En er kwam een grote stem uit de tempel des hemels van de troon zeggen: het is geschied. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksem en er geschieden een grote aardbeving. Hoedanig niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En de grote stad is in 3 delen gescheurd. En de stenen heidenen zijn gevallen en het grote Babylon is gedacht geworden voor God. Om haar te geven de drinkbeker van de wijn des torens zijn gramschap. En alle eiland is gevloden en de bergen zijn niet gevonden. En een grote hagel, elk als een talentpond zwaar, viel neder uit de hemel op de mensen. En de mensen lasterden God vanwege de plaag des hagels, want deszelfs plaag was zeer groot geweest. Zien we, dit zijn nog maar de voortekenen. Dit zijn nog maar de voortekenen, maar zien we ze niet in onze dagen. Deze voortekenen, deze aardbevingen, deze dingen die er zijn. Gemeente, leest u het maar eens mee, ik zal een paar dingen onderstrepen. Stemmen, donderslagen, bliksem. Weer waardoor ook heviger noodweer verwacht kan worden. Aardbeving, hoedanig niet is geschied van de mens op de aarde geweest. En de gevolg daarvan de verwoestingen in de steden. De steden der heidenen zijn gevallen. Zo ja, wordt ook de economie geraakt en zo wordt de wereldbevolking geraakt. En het grote Babylon is gedacht geworden voor God. Om haar te geven de drinkbeker van de wijn zijn gramschap. En alle eiland is gevloden over stromingen. En de bergen zijn niet gevonden. En een grote hagel viel neder uit de hemel op de mensen. Ook dat was wel bij de plagen van Egypte, dat is waar. En weet ook wel bij andere situaties dat het ook wel een bepaalde rol ook speelde. We denken ook bij de slag bij Gibeon, waar de koningen van de Amorieten door Jozef verslagen zijn, dat de Heer de hagelstenen neerwierp. En zo'n talent dat varieerde notabene van tussen de 60 en 100 pond, 30 tot 50 kilo. Gemeente, allemaal teken. Die ook te maken hebben met de natuur en met deze wereld. En dan staat er, en de mensen lasterden God. Ze bekeren zich niet. Nee, ze lasteren God. En dat is nu zo'n waarschuwing voor ons allemaal. Want het is één van beide. Het is of dat we de Heer zullen verheerlijken. Onze lippen hem zullen prijzen. Of dat de mensen God zullen lasteren. Eeuwig zullen lasteren. Wat zou het ergste zijn? Als een mens verloren. In de eeuwige pijn, in de buitenste duisternis. Dat aan uw hart en uw lippen, de Heer eeuwig zullen. Ja, dat u van de Heer verlaten zult zijn. Maar God zult moeten lasteren. En niets dat kan ophouden. O, zou dat niet verschrikkelijk lijken? Zou dat niet onmogelijk lijken? Daar nog eenmaal gewezen op hem, die borg, die zaligmaker, Davids grote zoon, op wiens lippen genade is uitgestort. En die het nog heeft gesproken, wordt het zondige kraad. Dat ge van mij koopt, kraad. Dat gij van mij koopt, o, zoek hem nog, terwijl hij te vinden is. En roept hem aan, terwijl hij nabij is. Amen. Gemeente, willen wij zingen van Psalm 139, vers 14. Psalm 139, vers 14. Vers 13, gemeente, geen bekende psalm, maar wel een passende psalm 140, vers 13. vrede ontvangt de zegen des Heren. De Heer zegene u en hij behoede u, de Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.